Goedemiddag iedereen, gemeenteleden, jong en oud, gasten, luisteraars via de kerkradio of via het internet. Van harte welkom in deze dienst. Vanmiddag gaat dominee Klomp ons voor. We lezen uit de Bijbel, uit Matthäus, twee gedeeltes. Van hoofdstuk 16, vers 13 tot en met 20. En Matthäus 18, vers 15 tot en met 18. En uit de Heidelbergse Catechismus is vanmiddag aan de beurt zondag 31. Het gaat over de sleutelen van het hemelrijk. De collecten in deze dienst voor de slotzang die zijn bestemd voor de kerk en voor de Theologische Universiteit. De collecte bij de uitgang is bestemd voor het bouwfonds. We gaan nu eerst zingen van Psalm 15, vers 1 en vers 2. En namens de kerkenraad wens ik u en jullie allemaal een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw blijft van geslacht tot geslacht en die nooit loslaat enig werk waaraan zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en daarom de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons nu samen zingen uit Psalm 24, de versen 2 en 3. Wie klimt de berg des Heren op? Wie zal die God gewijde top voor het oog van Sions God betreden? De man die rein van hart en hand zich niet aan ijdelheid verpandt en geen bedrog pleegt in zijn eden. Psalm 24, de versen 2 en 3. Wij doen eerst belijdenis van ons algemeen niet te betwijfelen christelijk geloof met de woorden van het apostolicum en in verbondenheid met Gods kerk over heel de aarde verspreid. En aansluitend stemmen we in met Psalm 34 vers 8. De ene kant, God slaat een gram gezicht op bozen die hem tegenstaan, maar hij ziet gunstig neer op hem die naar zijn wetten leeft. God is het die hem uitkomst geeft. Zijn grote naam ter eer. Psalm 34 vers 8 na de geloofsbelijdenis. U spreken mij na in uw hart al dus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de maagd Maria, geboren uit de maagd Maria, ontvangen uit de Heilige Geest, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Wij lezen het woord van de Heere op twee plaatsen uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs. En de gedeelten zijn gekozen in verband met de afdeling uit de catechismus zondag 31 die vanmiddag onze aandacht vraagt. Dus we lezen eerst uit Matteüs 16 en daarvan de versen 13 tot 20. Bekend gedeelte Matteüs 16 vanaf vers 13 tot en met vers 20. Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Philippi, vroeg hij aan zijn discipelen: wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Zij zeiden: sommigen Johannes de Doper en anderen Elia en weer anderen Jeremia of een van de profeten. Hij zei tegen hen: maar u, wie zegt u dat ik ben? Simon Petrus antwoordde en zei: u bent de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. En ik zal u de sleutels van het koninkrijk der hemelen geven. En wat u bindt op de aarde zal in de hemelen gebonden zijn. En wat u ontbindt op de aarde zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood hij zijn discipelen dat zij tegen iemand zouden zeggen dat hij Jezus de Christus was. En dan uit Matteüs 18, en daarvan nader de versen 15 tot en met 18. Matteüs 18, vers 15 tot en met 18. Maar als uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga naar hem toe en wijs hem terecht tussen u en hem alleen. Als hij naar u luistert, hebt u uw broeder gewonnen. Maar als hij niet naar u luistert, neem er dan nog één of twee met u mee, opdat in de mond van twee of drie getuigen elk woord vaststaat. Als hij niet naar hen luistert, zeg het dan tegen de gemeente. En als hij ook niet naar de gemeente luistert, laat hij dan voor u als de heiden en de tollenaar zijn. Voorwaar, ik zeg u, alles wat u op de aarde bindt, zal in de hemel gebonden zijn. En alles wat u op de aarde ontbindt, zal in de hemel ontbonden zijn. Tot zover de lezing uit Gods woord. Wij willen de Heere eerst bidden om zijn zegen onder de bediening ervan. En ik wil in deze middagdienst dankzegging doen voor en met broeder en zuster Hoefnagel Timmerman van de Wolweg, omdat Dini gisteren mocht gedenken dat ze 50 jaar als organist heeft mogen dienen, onder andere in de Christelijk-Reformeerde Kerk van Oosterbeek en nu nog in de Engelenburg. We willen ook bidden voor en danken met broeder en zuster Ad en Kobi de Blaai. Hun kleindochtertje in Amerika, waar Kobi op het moment verblijft, heeft kanker en is daaraan geopereerd. Nu lijkt het zo dat het verkankerde bot is weggenomen en vervangen. Zij krijgt nog wel chemokuren uit voorzorg. We willen dus danken en bidden. Mag ik u voorgaan in dat gebed? Barmhartige en genadige Heere, Koning van uw kerk, zo mogen we u vanmiddag belijden. Die kerk, die duur gekochte kerk over heel de wereld, waarin mensen geleerd hebben wie ze zijn voor u en wie u bent voor hen. En die het wonder hebben meegemaakt dat ze overgezet zijn van de dood in het leven, op kosten van het volkomen werk van u, o Heiland en Zaligmaker. Als we daaruit mogen leven, Heere, eenvoudig of ook in sterk geloof, dan is er verwondering en dankzegging dat u de koning van uw kerk bent en blijft. En we bidden hartelijk van u, of u ons daar ook verder in wilt leiden en of u ook deze leerdienst wilt gebruiken om toe te voegen aan de kennis van het geloof die uw kind mag meedragen. En dat we die kennis opgedaan in de leerdiensten vanuit de schrift ook productief zouden maken voor het geheel van de gemeente, voor de opbouw van het geloof, voor het getuigenis in de wereld en voor de eer van uw naam die te prijzen is tot in der eeuwigheid. En we beseffen maar al te goed, Heren, dat wij in het Vrije Westen zo gemakkelijk naar de kerk kunnen gaan en zo gemakkelijk christen kunnen zijn en zo gemakkelijk ook voor uw naam uitkomen als u daartoe de vrijmoedigheid geeft. Maar er zijn ook andere delen van uw kerken in deze wereld waar het oppassen is en waar het gevaar loopt om uw naam met ere te noemen, om te leven als christen en niet als heiden. Heren, wij bidden voor de verdrukte kerk, voor al die mensen die het moeilijk hebben en die toch staande blijven, niet in zichzelf, maar vanuit de kracht van uw geest, door het geloof in u de Heere. U toont zich daarin koning van uw kerk. En wij bidden hartelijk van u, Heren, of u dan ook de machten van de duisternis verder wilt afbreken. Dat hebben wij niet verdiend, doordat we zelf de duivel binnen hebben gehaald als overste van deze wereld. Maar u bent toch de koning, u staat erboven. Wilt u nog wonderen doen, Heren, en uw engelendienst ook geven om verdrukte christenen op te beuren, te beschermen, verder te leiden, te verdiepen en te vertroosten. Wij mogen u hartelijk danken met en voor broeder en zuster Hoefnagel Timmerman, dat die niet mocht gedenken gisteren dat ze 50 jaar organiste is geweest in dienst van de kerken, in dienst van u. En ook met name in de christelijk-gereformeerde kerk van Oosterbeek, we mogen u daar hartelijk voor danken. En dat ze ook nog ingeschakeld is, bijvoorbeeld op de Engelenburg. Wat een zegen dat we zo ook een schakeltje zijn in dat machtige werk van de koning van de kerk. En dat we leiding mogen geven aan de psalmen van Sion, die we mogen zingen vanuit een hart dat u lief heeft, tot eer van de koning. Wij danken u voor haar inzet en voor de bekwaamheid waarmee ze dat kan doen. En bidden haar en haar man en gezin en familie toe ook in de toekomst ingeschakeld te mogen blijven in dat Koninkrijk der Hemelen, dat ook heel praktische taken inhoudt in de kerk op aarde. Zegen ze verder en stel ze tot een zegen. Wij bidden voor Ad en Kobi de Blaai, hun kinderen en kleinkinderen, met name het gezin in Amerika, waar het meisje zo ziek van was, Rebecca. Heere, wilt u heel nabij zijn in de omstandigheden. En wij mogen u ook voorzichtig danken dat er een goede diagnose lijkt te zijn. En dat de dokters dit konden doen wat ze hebben kunnen doen. En wij bidden, Heere, of u uw zegen daar blijvend over wilt geven. Maar ook de ondersteuning in deze moeilijke weg. Wij dragen ze hartelijk aan u op, al zijn wij mijlen ver van elkaar verwijderd. U als koning van uw kerk over heel de wereld bent dichtbij. En dan is de afstand tot u maar één gebed. We bidden ook voor broeder en zuster van de Vendel van Amerongen, voor hun kleindochter. Wil ze ook gedenken, Heere, het gezin van Marlies en de andere kinderen, maar ook dit meisje. Ook geen gemakkelijke weg. Wat wordt er ook gestreden voor haar gezondheid en voor haar leven. En wij bidden hartelijk van u, Heere, of u de artsen ook inzicht wilt geven hoe verder met haar te gaan. En of gij nog een wonder van herstel zou willen doen. U bent toch de machtige koning en de almachtige Heere. Geef ook ondersteuning aan onze broeder en zuster van de Vendel. Wat een zegen dat ze zo ingeschakeld zijn in het gezinnetje, dat ze de kleinkinderen en de eigen kinderen zo op mogen vangen. Heere, wij bidden om uw zegen, zoals we hier samengekomen zijn en zoals we meeluisteren via de media. Wil ons gedenken, wilt gij zelf de leiding hebben, koning en Heere. Wilt u de dominee kracht geven om uw woord uit te dragen in stilte overdag. Maar laat het stille werk van de Heilige Geest het geheim mogen zijn. Dat hij ons hart aanraakt voor het eerst of opnieuw. Dat hij breekt wat gebroken moet worden. Dat hij ruimte maakt om Christus toe te passen. En dat u dan zelf, koning en Heere, ook in ons hart en leven bent en blijft. Zegent u de organist en de koster en alle die een taak hebben in deze eredienst. En wil mensen thuis ook in hun omstandigheden opzoeken, Heere. Zegen geven, bemoediging, verwondering, uitzicht op u en uw heerlijk koninkrijk. Zo bidden we om uw zegen, uit genade, in de vergeving van onze zonden, en dat alleen om Christus wil. Amen. Wij gaan zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 101, vers. Psalm 101, de verzen 1, 4, 6 en 7. Ik sla op die getrouw in het land zijn de ogen. En wat er verder volgt, in Psalm 101, vers 1, 4, 6 en 7. Wij willen straks in antwoord op de prediking zingen uit Psalm 34, vers 9. God is het verbroken hart, het verbrijzeld en bedrukt gemoed, te allen tijden nabij en goed, in tegenheid en smart. Veel wederwaardigheden, veel rampen zijn des vrome lot, maar uit die alle redt hem God. Hij is zijn heil alleen. Psalm 34, vers 9, straks. Aan de beurt van de catechismus is zondag 31 over de sleutels van het Koninkrijk der Hemelen. De eerste vraag luidt: wat zijn de sleutels van het Hemelrijk? De verkondiging van het Heilige Evangelie en de christelijke ban of uitsluiting uit de christelijke gemeente. Door welke twee stukken het Hemelrijk voor de gelovigen opengedaan en voor de ongelovigen toegesloten wordt. Hoe wordt het Hemelrijk door de prediking van het Heilige Evangelie ontsloten en toegesloten? Zo als volgens het bevel van Christus aan de gelovigen allen en een ieder verkondigd en openlijk betuigd wordt, dat hun zo dikwijls als ze de belofte van het evangelie met een waar geloof aannemen, waarachtig al hun zonden van God terwille van de verdiensten van Christus vergeven zijn. Daarentegen, aan alle ongelovigen en die zich niet van harte bekeren, verkondigd en betuigd wordt dat de toorn van God en de eeuwige verdoemenis op hen ligt, zolang als zij zich niet bekeren, naar welk getuigenis van het evangelie God zal oordelen, beide in dit en in het toekomende leven. Hoe wordt het Hemelrijk toegesloten en ontsloten door de christelijke ban of de tucht? Zo als volgens het bevel van Christus degene die onder de christelijke naam onchristelijke leer of leven voeren, nadat zij ettelijke keren broederlijk vermaand zijn, van hun dwalingen of hun schandelijk leven niet willen aflaten, de gemeente of degene die van de gemeente daartoe aangesteld zijn, aangebracht worden. En zo zij aan de vermaning zich niet storen van hen door het verbieden van de sacramenten uit de christelijke gemeente en door God zelf uit het rijk van Christus gesloten worden en wederom als lidmaten van Christus en zijn gemeente aangenomen worden, wanneer zij waarachtige betering beloven en bewijzen. Tot zover. Geliefde gemeente, ouderen, jongeren, kinderen. Toen ik als tiener naar het Christelijk Lyceum ging in Apeldoorn, dan moest je aan zo'n groot gebouw aan de Jachtlaan wennen. En ik las op een kamer van wat later de conciërge bleek te zijn, een Latijns woord, claviger. Claviger. Toen we later Latijn kregen, kon je dat woord wel vertalen. Claviger is de sleuteldrager. De conciërge heeft wat dat betreft een belangrijke taak. Hij opent het gebouw 's ochtends vroeg. Hij sluit het als iedereen binnen is, opdat er geen inbrekers komen en bij de jassen wat gaan stelen. Hij zorgt voor de veiligheid en hij bedient ook het lesurensysteem. De duidelijkheid wanneer je waar moet zijn op welke les en welke leraar je mag verwachten. Claviger, sleuteldrager. Ik moest eraan denken toen ik van de week deze preek voorbereidde. Een sleuteldrager, dan gaat het niet om een conciërge, maar dan gaat het in de afdeling van de catechismus die vanmiddag onze aandacht vraagt om niemand anders dan de Heere Jezus zelf. Dat is nog een andere positie, nietwaar? Maar hij draagt die sleutels dan toch maar. En hij bedient die sleutels. En dan staat er zo heel mooi dat hij in de prediking eerst die sleutel bedient, zodat er opening komt voor een zondaar. En voor wie zich niet bekeert, blijft de deur dicht. En in de tucht gaat het net andersom. Dan wordt eerst de deur gesloten met de bedoeling om hem echt open te doen. En er dus ook doorheen te gaan om het koninkrijk van de Here binnen te gaan. De sleutel dragen. Zo willen we luisteren naar deze zondagsafdeling. We preken aan de hand van de catechismus, maar de diepe kern van het evangelie gaat open uit de teksten die we gelezen hebben. En dan wil ik als thema erboven schrijven, mag ik u voorstellen de grote sleuteldrager, de Heere Jezus Christus. De grote sleuteldrager, de Heere Jezus Christus. En er zijn er drie gedachten. Ten eerste de sleutel van de heerlijkheid. Ten tweede de sleutel van de veiligheid. En ten derde de sleutel van de heiligheid. Ik herhaal. Mag ik u voorstellen de grote sleuteldrager, niemand anders dan de Heere Jezus Christus. We letten eerst op de sleutel van de heerlijkheid. We letten in de tweede plaats op de sleutel van de veiligheid. En in de derde plaats op de sleutel van de heiligheid. Sleutels van het koninkrijk. Dat is de vraag in de catechismus, maar het is een begrip uit de Bijbel, Matteüs 16. Petrus krijgt de sleutels van het koninkrijk. En wel met zo'n impact dat de Heer Jezus zegt, wat u op aarde binden zult, zal in de hemelen gebonden zijn. En wat u op aarde ontbinden zult, dat zal in de hemelen ontbonden zijn. De Romeinse kerk heeft gedacht dat Petrus zelf toekwam. En dat de paus nu nog de vervanger van Petrus en van Christus zelfs op aarde is, die sleutelmacht heeft. Maar het is niet bedoeld persoonlijk. Het zijn de discipelen zelf. Het is de afvaardiging. Jezus die legt de verantwoordelijkheid voor de christelijke gemeente die ontstaat in Matteüs tot nu toe bij de ambtsdragers, bij de discipelen, bij de apostelen. En nu bij de kerkenraad, als ik een grote stap mag nemen. En dan hebben we de bevoegdheid gekregen om te openen en te sluiten. Maar we moeten altijd goed voor ogen houden dat het niet om ons als mensjes gaat. Maar dat de grote sleuteldrager zelf, de Heer Jezus, de koning is. En het geheim. En ik noem die eerste sleutel dan de sleutel van de heerlijkheid. En daar bedoel ik niet alleen in de eerste plaats mee de heerlijkheid van zijn rijk, dat ook. Maar u moet het in historische zin opvatten. Je had vroeger wel landgoederen die een heerlijkheid waren. Dat was het bezit. Dus gaat het goed? Voorzichtig aan, hè? Ik dacht dat er iemand onwel werd, maar gelukkig valt het mee. Even de draad weer opvatten, gemeente. De eerste sleutel van de heerlijkheid. Je had vroeger landgoederen, die waren van een adellijke persoon en die werden heerlijkheid genoemd. Dan had je bepaalde rechten en bepaalde plichten. En je was de baas over dat stuk grond. En zo zou ik nou vanuit de schrift de christelijke gemeente willen typeren als een heerlijkheid. En dan moet je heerlijk met een hoofdletter schrijven. Omdat de Heere zelf de grote koning is over zijn kerk. En dat wordt nu in zondag 31 voorgesteld als een soort vestingstad. Die heerlijkheid, de christelijke gemeente. En die heeft poorten, die oude vestingstad. Denk u maar aan een vestingstad, de vesting Naarden bijvoorbeeld, waar vroeger ook poorten zijn geweest. Daar kun je er iets bij voorstellen. En de sleuteldrager, de poortwachter van zo'n stad, die moest goed weten wie hij binnenliet in de stad en wie er buiten moest blijven. Als je een burger was, dan had je recht om de stad binnen te gaan. Maar als je vreemdeling was en je zei niet wat je van plan was te gaan doen, dan mocht hij je ook buiten laten staan. Zeker in de nacht. De sleuteldrager die zorgt voor de veiligheid van de stad. En zo heeft Petrus dus de sleutels gekregen. Niet op persoonlijke titel, maar op de titel van zijn geloofsbelijdenis. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Dat is het geheim. Hij is het geheim. De grote sleuteldrager. Wie zou anders de harten kunnen kennen dan de Heere Jezus zelf? Nodig dat zo'n poortwachter er is. Nodig dat die sleuteldrager ook zijn sleutels goed hanteert. Want de Heere Jezus die zegt zelf in Matteüs 16... dat de poorten van de hel de gemeente niet zullen overweldigen, maar ze liggen wel vlakbij. En daarom moet die poortwachter goed weten wie die binnenlaat en buitensluit. Want de vijanden van de Satan, de vijanden van de genade, de vrienden van de Satan, die willen heel stiekem, zoals Bunyan dat beschrijft, in zijn stad mensziel, toch binnenkomen door het riool misschien, om toch de stad af te troggelen van de heerschappij van koning Jezus. Nu mag ik weer die grote stap nemen. Die sleutelmacht is nu toegekend aan aan het ambt. En wat bijzonder, hè, dat de Heer Jezus nou mannetjes uit het stof verrezen, zoals wij als dominees en ouderlingen en diakenen zijn, dat de Heer nou de sleutelmacht van de heerlijkheid van de Heer Jezus, van de christelijke gemeente, aan ons toevertrouwd. Wat een verantwoordelijkheid, broeders. Dat is van de week ook heel erg op mij afgekomen. En dan vooral ook als Jezus zegt, de poorten der hel, die zijn vlakbij. Maar ze zullen de gemeente van de Heere niet overweldigen. Dat betekent dat we dus ook heel trouw en heel alert moeten zijn als sleuteldragers. En heel moeten oppassen dat we doorzichtig zijn in ons beleid, tot op de grote sleuteldrager die de Heere Jezus zelf is. Want die dreiging van de hel, die is gigantisch. Alleen als Christus, als de grote sleuteldrager zegt, de poorten van de hel zullen mijn gemeente niet overweldigen, dan mogen wij daar ook van harte op vertrouwen. Nou zal het misschien vandaag in onze tijd wel zo zijn dat de bedreiging in Nederland niet zo sterk is van buitenaf. Hè? Bijvoorbeeld de islamitische dreiging, die is er wel in delen van de wereld, dat je geen christelijke gemeente mag zijn. Maar dat valt hier nog wel mee. Ik heb ervoor gedankt dat we nog openlijk christen mogen zijn. Maar het gevaar in de vrije westerse wereld zou er wel kunnen zijn dat die verslapping van binnenuit komt. Hè. Denk aan de travanten van de duivel die in stad mensziel op een bepaalde manier in een zwakke poort binnen willen komen om zo die heerschappij van de Heer Jezus kapot te maken in de stad mensziel. Ik denk bijvoorbeeld aan de levensstijl tegenwoordig. Dat normen en waarden eigenlijk afvlakken, omdat Gods wet niet meer de maatstaf is in ons land. En daar krijg je als christenen toch ook iets van mee, gemeente. Dat maakt het niet gemakkelijker. Als Gods wet niet meer doorslaggevend is op heel veel ethische gebieden, en als het gaat om het omgaan met geld en als het omgaan met het milieu, dan kunnen we zo heel gemakkelijk als mensen in stad mensziel onder de heerschappij van de Heere Jezus verslappen. Of als de boodschap op de kansel verwaterd. Hè? Dat kwam van de week ook erg op me af. Als het dus gaat om die bediening van die sleutelmacht, kom er zo op terug in punt 2 en 3. Dan moet de prediking dus ook eerlijk zijn. Hè? Zoals de grote koning de Heere Jezus het bedoeld heeft. Verslapping in de boodschap. Of verslapping in het meeleven met de christelijke gemeente. Verslapping in de kerkgang, ontrouw. Niet meer meeleven met elkaar. En vaak heeft dat te maken ook dat je niet meer meeleeft met de Heere. Ik denk dat we die gevaren meer onder ogen moeten zien in 2016 dan in de tijd van de opstelling van de catechismus. De christelijke gemeente in deze wereld, de stad van de grote koning, moet een lichtend licht zijn en een zoutend zout. Nou, als je daar nou bij wil horen, bij die heerlijkheid van koning Jezus, dan geldt er een identificatieplicht. Ben je een christen? Dat betekent doorzichtig tot op het volle verzoenende werk van de Heere Jezus Christus. En ben je zo burger van de stad. Een stad met poorten, inderdaad. Er is een bescherming. Maar het is ook een stad op de berg. Wat hebben we dat ook in 2016 nodig, gemeente? Een stad op de berg, een lichtend licht en een zoutend zout. Dat is het eerste. Het eerste antwoord. Wat zijn de sleutels van het hemelrijk, de verkondiging van het heilige evangelie en de christelijke ban of uitsluiting uit de christelijke gemeente? Door welke twee stukken het hemelrijk voor de gelovigen open gedaan wordt, maar voor de ongelovigen wordt toegesloten. Dan ben ik bij het tweede. De sleutel van de prediking. Van de veiligheid, noem ik dat. Want in die stad, hè, met die dichte poorten, met die beschermende muur, dat is eigenlijk Christus zelf, hè. Gods trouw, Gods vurige muur rondom zijn volk. En nou bedient Christus de grote sleuteldrager, die sleutel van de prediking. Er staat in het antwoord van de catechismus op grond van de Bijbel, als de evangelie verkondigd wordt, dan draait de sleutel twee kanten uit. Hij opent en hij sluit. Prachtig. Als de Bijbel echt verkondigd wordt, als Christus wordt aangewezen en aangeprezen en aangebeden, dan gaat de deur open. Die zat dicht van nature, maar die gaat open. Daar is de Heere Jezus op uit voor al zijn kinderen. En geloof je het niet, of ik geloof het wel, ene oor in, andere oor uit, dan gaat de deur dicht. Let op de volgorde. De prediking opent eerst. En als je volhardt in je eigen ongerechtigheid, in je eigen ongehoorzaamheid, dan gaat de deur dicht. Die was dus open. En zo staat het er. Hoe wordt dat hemelrijk door de prediking van het heilige evangelie ontsloten en toegesloten? Alzo als volgens het bevel van Christus, let erop, hè, heeft niks met een dominee te maken, niks met een ouderling te maken. Maar de Heere werkt daar doorheen. Maar het bevel van Christus aan de gelovigen, allen en een ieder. Geloof is heel persoonlijk. Dat moet persoonlijk geleerd en gekend en doorleefd worden. Maar het geldt voor iedereen. Verkondigd en openlijk betuigd wordt dat hun zo dikwijls als zij de belofte van het evangelie met een waar geloof aannemen. Waarachtig. Al hun zonden door God om de verdiensten van Christus wil vergeven zijn. Wat een evangelie. Als de preek echt open gaat, als het woord echt bediend wordt, dan word je eigenlijk door de Heilige Geest meegenomen, gemeente. In je concrete situatie. Naar die open deur. Die open staat van God uit. Waar de eeuwige beslissingen vallen. Als je gelovig luistert, dan mag je zien en zeggen en geloven en doorleven dat die deur voor jou open staat. Wat hoor je nou in een preek als de Heilige Geest erin meekomt? Je wordt gebracht op de grens van de eeuwige beslissing. Als ik nou vandaag uit het leven weggenomen word, hoor ik dan bij God of hoor ik dan niet bij God? Dat is eigenlijk de kern van de zaak, hè? De eeuwige beslissing. En dan staat hier zo bijzonder, zo bijbels. Als je nou de belofte van God gelooft, dan gaat de deur open, de deur van de zaligheid. Daar kun je van op aan. Maar als je niet gelooft, dan zit de deur van de zaligheid dicht. En zo valt er dus een grens, dwars door de gemeente heen, tussen hen die zalig worden en tussen hen die verloren gaan. Tussen gelovigen en ongelovigen. Want je bent alleen maar veilig in Hem. De Heere Jezus, die de grote sleuteldrager is. En je identificatieplicht bij de poort, hè, de poort naar het leven, is Heere, zoals Petrus het zei, u bent de zoon van de levende God. Zalig bent u, Simon Barjona, want dat heb je niet van jezelf. Dat is geen plant van eigen akker, maar dat is het werk van de Heilige Geest. Dat is de stijl van de heerlijkheid van Christus. Dan bedoel ik, is dat landgoed, hè, in het beeld blijvend. Dat is de stijl van het koninkrijk van God. U bent de zoon van de levende God. Nou, hoe komt het, ik zei het net al, hoe komt het er dan op aan, hè, dat een dominee eerlijk preekt? Dat is moeilijk, gemeente, dat is moeilijk. Eerlijk preken, om het heel de schrift evenwichtig onder leiding van de Heilige Geest naar u toe te brengen, zodat de Heere daar ook wat mee kan, nietwaar? Dat is niet gemakkelijk, maar het is ook niet onmogelijk. En dat houdt ons ook klein en gering. Dat je het aanzegt, hè? Het zal u wel gaan als u in de Heere gelooft. Het zal u vreselijk gaan als u niet in de Heere gelooft. Maar daar heeft God niet voor gekozen. Daar hebt u zelf voor gekozen. Maar zegt iemand, maar is dat nou echt nodig, hè? Dat je dus onderscheidelijk preekt. Want we zijn toch allemaal verbondsgemeenten. We gaan toch allemaal naar de kerk, nietwaar? En we doen toch allemaal mee. Dus dan zit het toch met ons allemaal wel goed. Dat is een gevaar dat ons kan bedreigen, gemeente. Maar dan moeten we maar naar die grote sleuteldrager kijken. Naar de Heer Jezus. Let op de Heer Jezus. Die preekte ook onder het verbondsvolk. En ik wil nog van die grote sleuteldrager 3 voorbeelden uit zijn praktische leven noemen. Die hij in de Bijbel heeft gezegd om te zien hoe hij die sleutelmacht bedient. Denk bijvoorbeeld aan de wijze en de dwaze bouwer aan het einde van de bergrede. De Heer Jezus zegt, wie mijn woorden hoort en ze doet, die is een wijsbouwer. Die bouwt zijn huis op de rots. Maar wie mijn woorden hoort en ze niet doet, ene oor in, andere oor uit, is een dwaze bouwer, die bouwt zijn huis op het zand. En als de storm van het oordeel dan komt, dan lijken die huizen aan de buitenkant allemaal precies op elkaar. Alleen je ziet niet dat er bij de een fundament onder zit en de ander niet. En het huis zonder fundament, dat zakt eeuwig in. Dus een deur open en een deur dicht in de prediking van de Heer Jezus. Tweede voorbeeld van de rijke man en de arme Lazarus. Die rijke man was een kind van Abraham. Het was een verbondskind. En niet de eerste, de beste ook nog. Hij mocht vooraan zitten. Maar hij mist het echte geloof. En daardoor laat hij die arme Lazarus op zijn stoep kreperen. En beide sterven ze. En de rijke man komt terecht in de hel, zegt de Heer Jezus. Mooie toespraken op zijn graf, maar de rijke man lijdt smarten in de vlam. En de arme Lazarus, die komt in de schoot van Abraham terecht. Kijk, een deur dicht en een deur open. En nog één voorbeeld, als de Heer Jezus zegt hoe het met de wederkomst zal gaan, het bruiloftsmaal van het lam, dan zijn die 5 wijze meisjes binnengekomen, omdat ze genoeg olie in hun hart hadden. Maar de 5 dwazen staan buiten. En ze kloppen op de deur. Doe ons open, heren. Want we hebben toch met u gegeten en gedronken. En we hebben in uw naam krachten gedaan. Ik ken u niet, klinkt het van achter de gesloten deur. Jezus wist wie ervoor stond. Maar er was geen band. Ze hadden wel zin in een feestje, een bruiloft, wie niet? Maar ze kenden niet de bruidegom. En kijk, dat maakt het grote verschil. Als je de koning van de stad niet kent, dan ben je geen onderdaan van de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus. Dan ken je de veiligheid niet als een zondaar schuilend in zijn volkomen offer. En dan sta je er eeuwig buiten. Het tweede stukje van het antwoord 84. Daarentegen alle ongelovigen en die zich niet van harte bekeren, verkondigd en betuigd wordt dat de toorn van God en de eeuwige verdoemenis op hen ligt, zolang als zij zich niet bekeren. Dat is wat. Aangrijpend. En dan zegt de Heer Jezus, op die beide stukken die we gelezen hebben uit het Mattheüs-evangelie. Als je dat nou doet als ambtsdrager op aarde in afhankelijkheid van deze grote sleuteldrager, dan zal God ook daarnaar oordelen in de eeuwigheid. Zowel in dit leven als ook in het toekomende leven. Gemeente, wat een verantwoordelijkheid, want wij zijn geen hartenkenners. Mag ik u dan toch maar voorstellen, de grote sleuteldrager, de Heere Jezus Christus, die het te doen is om, niet alleen maar om de heerlijkheid, dat is zijn eigen landgoed, maar om daar nou mensen als onderdanen te krijgen in de christelijke gemeente en uiteindelijk straks op de nieuwe aarde en onder de nieuwe hemel, in de veiligheid van zijn bescherming en in de heiligheid van een leven tot Gods eer. Dan ben ik bij het derde punt, gemeente. Kan dat dan, hè? Dat heilig leven. Ja en nee. Het kan doordat niemand anders dan de Heere Jezus de grote sleuteldrager is, die het hart dat van nature op slot zit open wil maken. En dan ook uit zijn voorraadkamer genade op genade geven, zodat je door de Heilige Geest gaat leven en dan komt er een stuk van de heiligheid. Dan blijf je steeds op de koning aangewezen. En net aan de voorbeelden van de prediking van de Heere Jezus hebt u gezien dat de scheiding ook door de gemeente heen loopt. En daar legt ook de catechismus heel bijbels, maar ook heel ernstig en ook heel teer de vinger bij. Dat kan dus ook gebeuren ondanks een bijbelse prediking, ondanks een bijbelse gemeente, dat mensen niet luisteren en hun hart ongelovig blijft. En dat niet alleen in woorden, maar ook in daden. He, het derde antwoord zegt er iets van, dat je als volgens het bevel van Christus degene die onder de christelijke naam onchristelijke leer of leven voeren, dat kan dus. Dat is de onvolkomenheid nog van de heerlijkheid van de Heer Jezus in zijn kerk op aarde. Wij blijven altijd zondaren, ook na ontvangen genade, al mogen we leven uit het geloof. Maar je ziet ook mensen ontsporen en dat is aangrijpend. En dat is heel moeilijk, gemeente. Ik wilde proberen in alle oprechtheid en eenvoud iets van te zeggen. Als je dus openlijk tegen de Bijbel ingaat, of als je openlijk in zonde gaat leven, een onchristelijk leven, dat past niet bij de stijl van de heerlijkheid van de Heere Jezus Christus. En daarvan heeft de Heere Jezus verdriet. En als dus zijn onderdanen, zijn ouderlingen en diakenen en predikanten, als de leraren van de kudde dat dan zien, dan moeten ze daar ook op reageren. Want bij die heerlijkheid van de Heere Jezus hoort een heilig leven. En daarvoor geldt die andere sleutel. Dus naast de prediking en na de prediking is er ook de sleutel van de christelijke ban, van de tucht of van de uitsluiting uit de gemeente. Aangrijpend en ook ingrijpend. Dan kan de kerk zo iemand in de naam van de Heere Jezus, let op, hè, let op wat er staat, heel bijbels evenwichtig verwoord, dan kan zo iemand die openlijk in zonde leeft of een onchristelijke leer verkondigt, die kan in de naam van Christus, volgens het bevel van Christus, de sacramenten afgehouden worden. En zo dus eigenlijk buiten de gemeente gezet worden. Dat wordt bedoeld met ban of uitsluiting. Nou moet u niet denken dat de kerkraad dat maar zo in één keer kan doen. Dat vraagt van de kerkraad ook een teer leven met de Heere en een gehoorzame overgave aan zijn geboden. Maar voordat de kerkraad daaraan te pas komt, gemeente, We zijn in die heerlijkheid van de Heere Jezus verantwoordelijk voor elkaar. Misschien wordt dat wel eens te weinig beleefd. Daarom heb ik er u ook bij gelezen Matteüs 18. Als een broeder of zuster in een bepaalde zonde leeft, en u weet dat, dan zegt Matteüs 18, dan moet je er zelf eerst naartoe. Om zoiets onder vier ogen te bespreken. Daar begint het. Je hebt, als je eenmaal geïdentificeerd bent als burger van de heerlijkheid van het Koninkrijk van God, verantwoordelijkheid voor elkaar. Matteüs 18, hè? Eerst zelf iemand opzoeken. Liefdevol, geestelijk, dringend. Want we hebben elkaar gekregen van de Heer. En dat kan, al is het natuurlijk wel moeilijk als je dat moet doen. Maar als je zelf ook een burger van dat koninkrijk geworden bent, dan weet je zelf ook dat je een grote zondaar bent. Dus je gaat nooit boven iemand anders staan. Je gaat misschien wel onder iemand anders staan. Maar je staat ook onder Koning Jezus. En omdat die genade van Koning Jezus in stad mensziel sterker is als je gehoorzaamt dan de afleiding van de duivel, durf je, kun je, mag je, moet je. Eerst onder vier ogen. Dus niet met anderen erover praten. Heb je het al gehoord? En van iemand kwaad spreken. Nee, naar de broeder of de zuster in Bijbels vermaan. En vermaan betekent in de Bijbelse bewoording altijd dat je bedoelt de vertroosting. Het begint met vermaan, maar je bedoelt de vertroosting. He? Let erop, hè. Bij die tweede sleutel, de tucht, eerst gaat het dicht, de deur, maar de bedoeling is dat die deur open gaat. Hè? Dus vermaning en dan met de bedoeling vertroosting. Luistert de broeder of zuster niet, dan moet je een ander meenemen, zegt de Heer Jezus. Opdat in de naam van twee of drie getuigen alle dingen zal vaststaan. En lukt dat niet, helpt dat niet? Slaat iemand alles in de wind en blijft hij openlijk in de zonde leven? Of wordt het misschien nog erger? Zeg het dan tegen de kerkenraad. En dan zal de kerkenraad die ambtelijke zorg overnemen. Natuurlijk heeft de kerkenraad ook voor die tijd al de ambtelijke zorg, maar dit wordt dan in een heel concreet geval ook bijzonder toegespitst. Nou, dat is het ideaalbeeld uit de Bijbel. Nee, ik moet het nog anders zeggen. Want anders denk je, dat is toch niet bereikbaar. Maar dat is nou, dat is de stijl van het Koninkrijk van God de Vader, van God de Heilige Geest en van God de Zoon. Dat is ideaal. Maar hoe gaat dat in de praktijk? Ja, wat bemoei je je mee? Kijk naar jezelf. Nou, zo gaat het vaak, hè. En het kan gelukkig ook anders hoor, maar zo gaat het wel eens. Hè. Dat is wel aangrijpend, vind ik altijd. Hè. Want deze manier van Matteüs 18, dat is wel de koninklijke weg van het Koninkrijk der Hemelen. Dat is de weg van de Heer Jezus met een zondaar. Die hem niet kwijt wil, maar die hem juist behouden wil. Dus u ziet, hè, dat dat maar niet meteen een kwestie is van afsnijden, die christelijke band. Er gaat een heel traject aan vooraf. En dan leg ik eerst graag het accent in de gemeente zelf. Als we belijdenis hebben gedaan, gemeente, broeders en zusters, jongelui, dan als het goed is, hebben we oog voor elkaar. Voor de positieve dingen, voor de dingen van dankbaarheid en verwondering. Maar ook voor de moeilijke dingen, voor de dingen van zorg en zonde. En dan spreken we elkaar daar onder de ogen van de Heere op aan. En willen we elkaar daaruit meenemen richting de Koning en zijn sleutelmacht. Lukt dat dus allemaal niet en moet het tot kerkelijke censuur komen, dan is daar een bepaald project voor en procedé voor wat de catechismus heel kort samenvat op grond van Matteüs 18 en andere gedeeltes uit het woord van God. Dus niet meteen afsnijden, maar er is eerst stille censuur. Niemand hoort het, behalve de kerkenraad en de betrokkenen. En dan kunnen mensen wel eens zeggen, dat ze er niks aan doen, hè. Deden ze maar eens wat. Ja, eigenlijk is dat geen goede reactie, gemeente, want de kerkraad verstaat met gebrek, maar ook met zegen, zijn ambtsroeping door deze grote sleuteldrager terdege. Stille censuur, dat is juist om de schade beperkt te houden. Alleen de kerkraad weet het en de betrokkenen. We onthouden u van de sacramenten, doop en avondmaal, zolang u zich niet bekeert en terugkomt van uw zondige weg. Gaat u door? Ik zeg het nu achter elkaar, maar er zit ruimte tussen uiteraard, deze behandeling, deze begeleiding, deze ontferming. Gaat u door? Dan komt er een moment dat de zonde bekendgemaakt wordt vanaf de preekstoel, zonder een naam te noemen. En dat is dan niet om een raadseltje op te geven in de gemeente van, wie zou dat toch zijn, hè? Wie zou dat toch zijn? Iets voor bij de koffie? Nee. Je moet ermee naar de binnenkamer. Dan in de binnenkamer, heren, wilt u die man of die vrouw, die jongen, dat meisje, stilzetten. Zodat die zonde vergeven kan worden, beleden wordt en vergeven kan worden. En er weer een weg terug zal zijn. Geef bekering, heren. Maar als men toch doorgaat op de ingeslagen dwaalweg, dan kan het zelfs zover komen dat ook de naam van de betrokkenen, de man of de vrouw, de jongen of het meisje, de jongere of het jonge meisje, van de preekstoel af genoemd kan worden. En dat is weer geen sensatiezucht. En dat mag een kerkraad ook maar zo niet alleen doen. Dan moet je het klassesverband raadplegen en voorzichtig ook zeggen wat er aan de hand is. Maar als dan de naam ook genoemd wordt, dan is de bedoeling dat we als gemeente die bidden heeft geleerd ook zouden bidden voor de betrokkenen, of er een terugkeer zou mogen zijn, een hartelijke bekering en een laten van de zonde, hè, zoals het er staat in het slot van dat antwoord, dat hij zich bekeert en dat hij zijn leven betert. Maar slaan ze ook dat advies van het kerkverband, hè, zo breed is het dan onderhand, in de wind, dan komt het uiteindelijk tot een afsnijding. Maar ik zeg het er opnieuw bij, gemeente, bij die tweede sleutel. De deur gaat dicht met de bedoeling om hem open te krijgen. Dat is het, hè. Dus als er zoiets zou gebeuren, daarom is dat toezicht op elkaar zo belangrijk, gemeente. Dat is geen bemoeizucht, maar dat is veel leden, één lichaam. En de ene heeft deze taak en de andere heeft die taak. En de ene heeft deze gave en de andere heeft die gave. Maar je hebt elkaar in dat lichaam van Christus allemaal nodig. Het is dus meeleven met elkaar, want we worden niet graag gehandicapt als één lid afgesneden moet worden, nietwaar? Dan ben je gehandicapt. Dus het gaat om een vroege constatering om erger te voorkomen. En ik moet helaas zeggen, in de praktijk, ik noem dat straks al even, dat het vaak zo gaat. Nou, ik onttrek me wel, hoor, als jullie die kant op willen. Schrap me maar! Kijk, wat nou net de kerkraad niet wil, zo iemand kwijtraken, dat doet hij dan zelf. Schrap me maar! Ja, helaas gaat het wel vaak zo, gemeente. Want het moet wel zo zijn dat de liefde nog functioneert, hè? Anders zijn deze geboden van de Heere vaak ook iets blauwen hinein gesproken bij zo iemand. En dan gaat iemand zelf buiten het koninkrijk van God staan. Misschien stond hij of zij daar al. Maar dat is altijd erg. Dat snijdt je door het hart. Dat geeft verdriet als het goed is in de christelijke gemeente. En daarom is een vroege constatering, ik zeg het opnieuw, zo belangrijk. Om er eerder met elkaar over te spreken. En zit u ergens mee, mijn broeder of zuster. Neem iemand in vertrouwen. Opdat de duivel niet de kans krijgt om kapot te maken wat de grote sleuteldrager, de koning van de kerk, wil opbouwen. Ja, en ik zei het net al, heeft de kerkraad al wat gedaan? Deed de kerkraad maar wat? Heeft zeker niks gedaan, laat dat zeker zomaar gaan. Pas op met uw oordeel, gemeente, pas op. Want de verantwoordelijkheid voor deze ernstige, deze diepe zondag en deze geestelijke procedure, die ligt ook bij de kerkraad, maar die ligt ook bij u. Wat hebt u gedaan? Wat heb jij gedaan met de betrokkenen? Heb je iemand daarop aangesproken? Heb je in het gebed iemand aan de Heere mogen opdragen? Het gaat ons allemaal aan, gemeente. Het gaat ons allemaal aan. En dan accentueer ik nog weer even wat in het slot van 84 staat. Naar welk getuigenis van het evangelie God zal oordelen, zowel in dit als ook in het toekomende leven. Dat is de ernst van de zaak. Het gaat niet om bepaalde concrete zonden, al kunnen die er zijn, maar het gaat uiteindelijk om, ben je er nou een van die in die stad domicilie heeft, of sta je er buiten? Ben je nou een kind van God, of ben je nog een kind van de vijand? Dat is het diepe dilemma waaruit deze praktijk opkomt om zondaren te redden van het eeuwige verderf. Het viel mij ook op, het is de laatste zondag uit het stuk van de verlossing in de catechismus. Dat is natuurlijk een menselijke indeling, maar ik vind het wel een mooi aspect. Het gaat erom zo iemand bij de verlossing te bewaren of terug te brengen, om Christus wil. Opdat er echt ellendekennis zal zijn, maar ook hartelijke dankbaarheid. En als je dan buitengesloten wordt, dan word je eigenlijk met een schok stilgezet, hè? Met de bedoeling dat je zult realiseren, waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? En als ik hiermee doorga, dan is het straks een eeuwig omkomen. En daar heeft God en Christus me niet voor over. En wil de kerkraad en de gemeente ervoor gebruiken om te verstaan. Kom, ga met ons en doe als wij. Als je buitengesloten wordt, dan doet de Heere dat omdat hij je zo graag binnen wil hebben. Erbij. En ook als kerkraad, broeders, naar dit getuigenis van het evangelie. Let erop, hij staat er in het antwoord. Dus niet ons getuigenis, niet onze procedure. Maar dit getuigenis van het evangelie zal God oordelen in dit en het toekomende leven. Wat moet ons dat als kerkraad ook altijd, als leerjongeren van de Heere Jezus, aan de voeten brengen van deze grote koning. Wie onder de tucht staat, die kan weer terugkomen. Tucht komt van het Duitse zucht, ziehen, trekken. Dat is hetzelfde wat ik net zei over het woordje vermanen en vertroosten. Wie onder de tucht staat, die kan weer terugkomen. Dat is de bedoeling. De deur gaat dicht om de deur weer open te doen in de rechte weg, door de nauwe poort, de enge poort, die Christus is, in de stad van de vrede. Daar is God op uit. En als iemand onder zijn zuur staat, dan moet je niet naar de kerkraad kijken, maar dan moet je naar de Heere Jezus kijken. Als iemand ook niet onder zijn zuur staat, maar toch jezelf censuur, omdat je je zonde hebt, hè, dan moet je naar de Heere Jezus kijken, die grote sleuteldrager, die opent om en niet sluit, en die sluit in de tucht met de bedoeling om te openen. En die Heere Jezus, die koning van de stad, van de heerlijkheid, die staat te kijken of een verloren zoon, een verloren dochter terugkomt. En in de weg van waarachtige bekering en met berouw terugkeert. Prachtig staat het er ook in het slot van antwoord 85. Ernstig, hè? En door God zelf uit het rijk van Christus gesloten worden en opnieuw als lidmaten van Christus en zijn gemeente aangenomen worden wanneer zij waarachtige betering beloven en bewijzen. En als u nou vanavond tijd hebt, dan zou u het artikel niet van de tucht, van de ban, van de uitsluiting achter in het psalmboek, maar van de wederopneming in de gemeente van de Heere, daar is de sleuteldrager op uit, eens moeten lezen. Dan komt de vermaning van de kerkelijke tucht in het heerlijke licht te staan van de open Godstad, van de poort waardoor het volk binnen mag gaan om eeuwig de lof van de Heere te verkondigen. Gemeente, het is een moeilijk onderwerp vanmiddag. Ik had er twee vragen die ik een antwoord heb geprobeerd in de preek weer te geven vanuit de schrift en vanuit de confessie. Laten we ermee mogen inkeren tot onszelf, gemeente. En veel bidden om waarheid, om reinheid, om heiligheid en veiligheid. En de sleuteldrager, de Heer Jezus, dat Hij onze koning mag zijn. En als wij als kerkenraad getrouw mogen zijn in het verrichten van ons ambt. De sleutel draait open en dicht. De sleutel draait dicht en open. God geven dat we allen en een ieder straks mogen binnengaan door de open poort in het nieuwe Jeruzalem, waar het voor altijd heilig en veilig zal zijn. Amen. Zullen we samen eindigen in dankzegging en gebed. Heren, we willen u erkennen voor de openbaring van u als koning van uw kerk, als Heere over uw volk, met de sleutel van de prediking en de tucht in uw hand, in uw hart. En u alleen komt het recht en de eer toe om ze te bedienen, Heren, want u kunt dat als geen ander. U bent God en niemand anders. En wij willen u aanbidden in uw trouw en zondaarsliefde, dat gij zondaren de deur opent op het geloof in uw belofte en dat u dan geeft vergeving van schuld en zonde en de overtuiging een kind van u te zijn. Wat erg als wij nee blijven zeggen tegen dat aanbod, dan gaat de deur dicht. Maar dat doet u met de bedoeling op dat we tot onszelf zouden inkeren. Wie ben ik en wie is God voor mij? Heren, als het ons betreft als we buiten staan, bearbeid ons door woord en geest, zondags en door de week. Want in de veelheid van de onderdanen ligt de heerlijkheid van deze koning. En de stad Gods is overvol en nog is er plaats. Wij bidden ook voor ons als kerkraad, heren, in de verantwoordelijkheid voor het leidinggeven aan de christelijke gemeente, uw gemeente. Dat is niet gemakkelijk, als dominee, als ouderling, als diaken. Wij bidden om wijsheid in alle dingen waar wij mee bezig zijn. En wij danken u ook voor de zegen die ge geeft in de broederschap en ook in de fijne, positieve, blijde dingen die er zijn. Als we mogen zien dat mensen tot geloof komen, dat mensen uit het geloof leven, ook jonge mensen. Wat een zegen, heren, dat u er ondanks de moeilijke tijd waarin we als West-Europa zitten, mee doorgaat, ook onder ons. En wij mogen vertrouwen dat u zo ook de leiding houdt naar het jongste van de dagen, naar de wederkomst van u op de wolken. En we bidden, heren, dat we ook als gemeenteleden onderling ogen en hart voor elkaar zouden hebben. Ook over de geestelijke dingen, de eeuwige dingen. Ook in de nood die er in een leven kan zijn. En dankbaar ook voor de zegeningen om u de eer te brengen. Want die komen toch van u. Heren, wilt u zo met ons zijn en ons bearbeiden als gemeente en als kerkraad leiding en laten geven op dat de gemeenteleden zelf tot groei en bloei zouden komen in het allerheiligst geloof, of voor het eerst tot geloof en bekering. Wij bidden om uw zegen voor deze week die we ingegaan zijn. Dankbaar dat de zondag weer de eerste dag ervan mag zijn. En laat de prediking mogen uitstralen, ook over de werkdagen die we in mogen gaan, ieder op zijn eigen plaats. En wilt u de sleutels maar bedienen, heren, en ons ontdekken aan wat niet is naar uw heilige wil en tot uw eer. En ook wat u geeft als geschenk in dankbaarheid en verwondering weer bij u terug mogen brengen in een geheiligd leven. Vergeef ook onze zonden over de dingen die aan onze kant tekort zijn. Maar geef uw zegen over uw woord, heren, tot uitbreiding van uw koninkrijk en tot bouw van de kerk en tot eer van, van uw naam en tot heil van mensen. Hoor ons uit genade alleen, om Christus wil. Amen. Na de inzameling van uw gaven willen we elkaar toezingen uit de morgenzang, de versen 3 en 4, dat wij ons ambt en plicht, o Heer, getrouw verrichten tot uw eer. Zie op ons neder in gena, opdat ons werk voorspoedig ga. De morgenzang, de versen 3 en 4. Verheft uw harten tot God en draagt met u mee de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.